Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 119, het eerste en het tweede vers. Psalm 119, vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrachten, en het tweede die was van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang besteert des Heeren wetten. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 119. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft de Heere. Psalm 33, vers 1. Nadat wij met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nog een keer Colossenzen 3, de versen 5 tot en met 17. Colossenzen 3, de versen 5 tot en met 17. In Colossenzen 3 vanaf vers 5 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijderis en voorhuid, barbaar, skiet, dienstknecht, vrije, maar Christus is alles en in allem. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, wees ons deze middag uit genade nabij. Als wij vergaderd worden op verschillende plaatsen rondom uw woord, zou u met uw Heilige Geest onze harten willen openen, onze tong willen aanraken. We krijgen onderwijs vanuit uw woord, Heere. U, de Heilige God, heeft ervoor gezorgd dat gevallen mensen, kinderen, uw woord hebben gekregen dat ons wijs kan maken tot zaligheid. We hebben vanmorgen gehoord dat het onderscheid der volkeren, onderscheid tussen al dan of ik besneden zijn, is opgeheven. En dat zelfs de grootste barbaar, de skiet, de meest onderontwikkelde, de meest grove zondaar, een voorwerp gemaakt wordt van uw genade. Christus is alles en in allem. Daar hebben we zomaar een paar woorden van kunnen stamelen, omdat de rijkdom van Christus zo oneindig is, dat de eeuwigheid nodig zal zijn om hem de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen. En dan bieden we u, geef ons vanmiddag ook iets te zien van de heerlijkheid van Christus, zodat we met alle gemak de schatten van de wereld inruilen. En zelfs nog mogen leren, wat eenmaal Paulus heeft gezegd, ik ben bereid niet alleen te lijden, maar ook mijn leven te geven om zijnentwil. En hoe lang dat gaat duren, dat weten we niet, maar dat lijden, dat staat voor de deur. En geef, Heere, dat we dan waardig als een christen dat lijden mogen dragen. Geef, Heere, ons te verstaan wat naastenliefde is. De wereld zegt, wat gij niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Dat verstaat ze onder naastenliefde. Maar u, o Heere Jezus, heeft het ons precies anders omgeleerd. Zoals het is, en daarom heeft de wereld het verdraaid. Wat wij willen, dat willen we ook graag voor onze naasten. En als het goed is, verlangt ons hart naar de bediening der verzoening, naar vrede met u. Daarom gunnen we dat ook aan onze naasten. Gedenk, Heere, ons land en volk. Gedenk onze overheden. O, schenk ons waarachtige bekering, Heere. Dat we de zonde zullen verlaten en ons verootmoedigen voor uw aangezicht en u zullen smeken om genade. We hebben bidden gehoord hoe Abraham voorbeden heeft gedaan voor Sodom en Gomorra. Het baatte niet meer, het was te laat. Geef binnen de kerk, Heere, dat er gebed mag zijn. Voor ons land en voor ons volk, dat eenmaal het Israël van het Westen werd genoemd. En nu een koploper is in de zon. Voor onze overheden om wijsheid, om een terugkeer naar uw woord. Geef de christelijke partijen de vrijmoedigheid om te getuigen in de kamers, in de raadzalen. Geef ons allen, Heere, verstand, geheiligd verstand en geen zelfgemaakte oplossingen wat u ons wilt zeggen. We dragen onze koningin aan u op. Vandaag mag ze haar verjaardag gedenken te midden van haar man en kinderen. Dat u haar bekeren, Heer. En ook onze koning en hun kinderen. Aanschouw uw verbond. Wat loopt er toch een heilige draad door het geslacht van de Oranjes. Heeft u vergeten genadig en barmhartig te zijn? O Heere, wilt u onze koning en koningin met de vrezen van uw naam bedelen en maak hem tot een vorsterheer en beschermvrouw van de kerk in deze lage landen, zoals het voorheen was, maar wat we ook al zo lang kwijt zijn, omdat we schuld hebben gemaakt. Gedenk ook de kerk in Nederland, onze vaderlandse kerk, diep in verval. Waar is de moed van wel eer? Ook de afgescheiden kerken, we dragen ze aan u op. In plaats van dat we dichter bij elkaar komen, worden we verder uit elkaar geslagen en gedreven. Omdat er geen nood is, geen schuld, geen verootmoediging. Geef het ook hier op ons dorp, Heere. Dat we samen met de gereformeerde gemeente ons voor uw aangezicht mogen verootmoedigen. Dat we belijden, we hebben gezondigd. We gaan het door alsof er niets in de hand is. Alsof we de beste zijn. Maar maak het anders, Heere. Opdat we degenen die niet naar de kerk gaan tot jaloersheid mogen verwekken. Gedenk uw volk Israël, onze oudste broeder. Allen die lijden om uw naam zijn. Zegen alle werk van zending en evangelisatie. Uw koninkrijk komen. Doe het, Heere. Voltooi uw rijk. De zonde kan ons soms zo aanvliegen. Persoonlijke zonden. Nationale zonden. Heb ook verlangen naar uw komst. Dat straks deze wereld gezuiverd van de zonde en de gevolgen van de zonde een plaats zal zijn waarop al uw kinderen ongestoord u genieten en u zullen loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Heere, leer ons de Maranatha roepen. kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. We mogen uw naam ook dankzeggen, samen met Mirjam van der Stelt en Melvin Kosten, twee jonge mensen die elkaar op weg naar het huwelijk trouw hebben beloofd, verloofd zijn. Dat is toch een machtig goed, Heere. Als dat ook nog kan, dat dat er nog is, de natuurlijke liefde. O Heere, geef dat deze twee jonge mensen ook zullen verlangen om te midden van kerk en samenleving en zouten en lichtend licht te zijn. Zegen hen op weg naar het huwelijk. Geef ze alles wat daartoe nodig is, de voorbereidingen daarop. Niet alleen in de zakelijke zin van het woord, maar ook in de geestelijke zin van het woord. Wil ons alle zo nabij en goed zijn, met de rijkdom van uw barmhartigheid. Help ons deze middag, verheerlijk uw naam in het midden van de gemeente. Betoon dat u van ons af weet. Verhoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Zingen we samen Psalm 92. Vers 1 en 2, Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En het tweede, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 92. Gods wil willen wij vanmiddag stilstaan bij het 16e en 17e vers uit Kolossenzen 3. Kolossenzen 3 vers 16 en 17. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door Hem. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats blijvend leren, vers 16a. Ten tweede hartelijk zingen, vers 16b. En ten derde evangelisch doen, vers 17. Blijvend leren, vers 16a. Hartelijk zingen, vers 16b. En evangelisch doen, vers 17. In Kolossenzen 3 gaat het over dat nieuwe leven. Dat hebben we nu al een aantal keren gehoord. Heb ik nieuw leven? Leef ik anders dan voorheen? En dan bedoel ik niet van de kroeg en de kerk, want dat is ook anders. Maar dan bedoel ik, ja, wat bedoel ik eigenlijk? Wie zou dat kunnen zeggen, naar aanleiding van Kolossenzen 3? Dan bedoel ik dat je voorheen zo goed zonder Christus kon leven. En dat nu Christus je leven geworden is, ja, dat bedoel ik. Dus dat nieuwe leven, dat heeft Christus tot inhoud. En wij weten allemaal dat nieuw leven voedsel nodig heeft. Tuurlijk, als er een klein babytje geboren wordt, dat wordt nagenoeg gelijk aan de borst van moeder gelegd. En dat babytje dat drinkt, dat is ook wonderlijk, hè. En God dat zo geschapen heeft. En als dat babytje gezond is, als een kind gezond is en als wij gezond zijn, als je volwassen geworden bent, dan verlang je naar voedsel. Want zonder eten en drinken kun je niet leven. Zonder eten en drinken kun je niet groeien. Zonder eten en drinken blijf je niet op kracht. Dat is in het geestelijk leven niet anders. Geestelijk leven heeft voedsel nodig. Geestelijk leven verlangt naar voedsel. Uiteraard, geestelijk voedsel. En nu komt de gemeente samen, ook in Kolossen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat woordje in, dat betekent in uw midden. En dan zie je eigenlijk voor ogen hoe dat die huisgemeente te Kolossen samengekomen is. Rondom dat woord. En het woord in het midden. centraal. Daar gaat het om. Dus die mensen die zijn naar de kerk gekomen om het woord te horen. Om het woord van Christus uitgelegd te krijgen. Daar verlangden ze naar. Zoals dat kleine kind dus naar de melk verlangt. En zoals wij naar eten en drinken verlangen. Zo zag de gemeente van Kolosse uit om geestelijk voedsel te ontvangen. In uw midden. Het woord van Christus moest rijkelijk, overvloedig in het midden van de gemeente wonen. Zo staat het er. Dus niet allerlei muziekstukjes in de kerk. En dan misschien ook nog 5 of 10 minuten preken. Dat gebeurt langzamerhand weer. Het was vroeger. In de Romeinse kerken. Dan stond de preekstoel aan de zijkant. En het altaar dat stond centraal. In Rome was men overal mee bezig behalve het gepredikte woord. Tal van protestantse kerken zie je dat helaas weer gebeuren. Nee, de apostel zegt en het woord van Christus wonen rijkelijk overvloedig in u. Kunnen u niet wat korter preken, dominee? Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar dan zijn we niet echt bijbels bezig. Is de prediking, het woord staat centraal. De gemeente komt samen. Daar in Kolossen. Dat nieuwe leven komt samen. En dat verlangt naar voedsel. Als je kijkt naar die eerste christelijke gemeente in Handelingen. Je kunt dat lezen in Handelingen 2 vers 42. Dan is het eerste kenmerk dat zij volharden in de leer van de apostelen. Dus niet allerlei emotie. Maar zij wilden schriftuitleg. Ze wilden onderwijs. Ze wilden geestelijk voedsel. Zij wilden meer van de Heere Jezus leren kennen. Zij wilden weten hoe het woord gestalte moest krijgen in hun dagelijks leven. Leer van de apostelen. En die leer van de apostelen die wordt hier het woord van Christus genoemd. Onze kanttekenaren zeggen dat is de leer van het evangelie. Wat is evangelie ook alweer? Nou, evangelie is dat God schenkt uit genade wat hij krachtens zijn wet eist en wij niet kunnen betalen. Nog een keer, wat is evangelie ook alweer? Dat God schenkt wat hij eist krachtens zijn wet wij niet kunnen betalen. God eist volkomen gehoorzaamheid. En niemand van ons heeft dat. Kan dat. En dat schenkt de Heer. Het woord van Christus. Wonen rijkelijk in u. Valt u op wat Paulus ons laat zien in dit hoofdstuk? Hè? We hebben elke keer al gezien in het leven van de heiligen dat nu die Kolossenzen en al Gods kinderen teruggeworpen worden op Christus. Zij hebben de heiliging niet in zichzelf, vanuit zichzelf. Maar het evangelie schenkt het. Daarom ook straks, onze derde gedachte, evangelisch doen. Maar dat straks. De leer van het evangelie die Paulus gebracht en de andere apostelen. En ze hebben niemand anders verkondigd dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Als u Christus en zijn gerechtigheid niet verkondigd is, dan gaat u als het goed is met een hongerig gevoel de kerk uit. Dan ben je niet verzadigd. Dan heb je niet gegeten. Dan heb je stenen voor brood gekregen. Maar Paulus heeft niets anders voorgenomen dan het kruis te verkondigen. En het kruis alleen. Blijkbaar is dat dus het geestelijke voedsel voor Gods kinderen. Ze hongeren ernaar. Ze dorsten ernaar. Ze verlangen ernaar. Christus gegeven tot rechtvaardiging, tot heiliging, tot een volkomen verlossing. Weet je wat oppas in de genade is? Dat Christus groter wordt in je leven. En dat je erachter komt, Hij en Hij en Hij alleen. Weet je wat oppas in de genade is? Dat je steeds meer van jezelf gaat afzien. Dat je jezelf steeds meer gaat tegenvallen. Dat je steeds meer gaat zien dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. En dat je daarom niet meer over jezelf wilt hebben. Nog maar één die aangewezen en aangeprezen moet worden. Dat is Christus. En als dat zo verkondigd wordt in mijn armoede, dat is dat geestelijk voedsel. Voor de Kolossenzen. En voor al Gods kinderen. Zie je wat de Heere doet in de heiliging? Hij leert zijn kinderen een klein beetje hemel leven. Want in de hemel doen we straks niks anders. U, o Heere Jezus. U hebt ons gekocht. U alleen de lof en de eer en de aanbidding. Zie je, dat is heiliging. Een klein beetje hemels gaat leven. Door alleen maar je verlosser, je zaligmaker aan te wijzen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wonen, zegt de apostel. Kinderen, logeert er wel eens iemand bij jullie? Zo maar een paar nachtjes. Dan kun je toch niet zeggen dat hij bij jullie woont? Tuurlijk niet. Wonen, dat wil zeggen vader en moeder als je die hebben mag. En je broertjes en zusjes. Die wonen op een bepaald adres in een zeker huis. En natuurlijk komt er wel eens bezoek, opa en oma. En natuurlijk komt er wel eens een vriendje of een nichtje logeren. Dat is gezellig. Maar die gaan weer weg. En dan zegt Paulus dus, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, als er iemand woont, hij wordt 's morgens wakker. Treed je aan, je komt iemand tegen, dan zeg je toch ook niet, hé, pa, bent u hier ook? U had ik hier helemaal niet verwacht. Of als je beneden aan tafel zit, je van, mama, ik had u helemaal niet verwacht hier. Tuurlijk wel. Als gezin ben je dan samen wonen rijkelijk in u. Wat verwacht je nu eigenlijk van het gemeenteleven? Wij moeten ervoor waken dat het woord niet terzijde geschoven wordt en het gemeenteleven ingevuld wordt met van alles en nog wat, wat niets met geestelijk leven te maken heeft. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. De gemeente komt samen in de eerste plaats rondom het woord. En het woord, dat staat centraal. Het is het woord van Christus. Dat woordje van, dat betekent hier niet zozeer een geschenk. Dat zou ook nog kunnen, hè. Want eigenlijk is dat wel zo. Dat is een geschenk. Dat God die gemeente van Kolosse heeft uitverkoren. Dat ze zijn woord gekregen hebben. Maar het woordje van betekent hier veel meer dat Christus de inhoud is van dat woord. En dat woord, dat wonen rijkelijk in u. Wat betekent dat? Wel in al zijn volheid. Zoals staat bijvoorbeeld in de Efezebrief, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Of zoals we vanmorgen hoorden, Christus alles en in allem. Daar raak je toch niet op uitgekeken? Je raakt toch niet daarin dat je niet meer onderwezen wil worden? Als het goed is en het woord heeft je geraakt, dan heb je verlangen om meer onderwijs te ontvangen uit dat woord. Elke keer weer opnieuw. Dat nieuwe leven, dat heeft een honger en een verlangen om meer van Christus vanuit dat woord te verstaan. Het woord van Christus, wonen rijkelijk in u, in uw midden. Dat centraal. Dus wat verbindt de gemeente aan elkaar? Dat woord. En als dat woord niet verbindt, dan krijg je allerlei losse meningen, allerlei voorstellen. Ik vind, ik zou wel willen dat. Of allerlei emoties, al dan of niet opgezweept door muziek. Maar het is surrogaat. Het is niet het gemeenteleven. Zoals het woord de Bijbel ons dat aanwijst. Het wonen rijkelijk in u. En er wordt hier een vorm gebruikt. Dat wijst op een aansporing. Zou men dat Pinksterleven al kwijt zijn? De gemeente volharde in de leer van de apostelen. Zouden er soms in Kolosse ook al wat kritische geluiden gehoord worden? Kunnen wij de erediensten niet wat anders indelen, inrichten? Zou dat woord van Christus soms al wat naar de kant geschoven worden? Of zou misschien de Heere Jezus niet meer de enige inhoud zijn van het woord? Zouden er ook allerlei dwaalleren binnengeslopen zijn die zeggen, ja, maar we moeten ook? Ik weet het niet. Maar het feit dat Paulus de gemeente aanspoort, ja, dat spreekt boekdelen. Een aansporing hebben wij nodig en ontvangen wij op het moment dat we inzinken, ingezonken raken. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Wat betekent dat? Nou, dat heeft alles te maken met dat woordje kennis uit vers 10. Misschien herinneren we ons dat nog, dat wij vernieuwd worden tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. En dan moet je er maar aan denken, onbekend maakt onbemind. En misschien weten we nog het voorbeeld wel wat ik gebruikt heb de vorige keer. En er ligt een steentje en je schopt het zomaar weg, een waardeloos steentje. En aan de overkant wordt dat steentje door een kenner, een juwelier, opgeraapt. En die verblijdt zich, want die ziet dat het een zeer kostbare steen is van tienduizenden euro's waard. Omdat je geen kennis had, heb je dat steentje zomaar weggeschopt. Nou, en zo is dat ook met de Heere Jezus. Als we Hem niet kennen, dan vinden we er ook niks aan als er over Hem gepreekt wordt. Dan hebben we het liever over allerlei andere dingen. Maar als we de Heere Jezus kennen, dan hebben we maar één verlangen. Dat Hij uitgestald wordt en dat Hij aangewezen en Hij aangeprezen wordt. Daarom zegt de apostel, dat woord van Christus, dat wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Dat betekent dat de dienaren van Christus nergens anders toe geroepen zijn dan de heerlijkheid van Christus uit te stallen en nader uit te stallen. Zijn onaanspeurlijke rijkdom om de gemeente jaloers te maken en om de gemeente des te meer erin te onderwijzen. En als dat gebeurt, dan woont dat woord rijkelijk in ons. Dan komt er steeds meer honger om meer van Hem te mogen kennen. En zijn schoonheid te mogen leren. Dat bedoelt Paulus. Als hij de gemeente aanspoort. Hij zegt, jullie moeten samenkomen om Christus te leren kennen. En om meer van Hem te leren kennen. Het staat er niet. Maar jullie mogen best vragen, heren, dat u onze dominee meer kennis van Christus geeft. Zodat hij hem ook meer en meer uit kan stallen en verkondigen voor ons. Dat mag gerust. Vraag maar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Want als dat niet gebeurt, dan worden we onkundig. Dat hebben we gezien de afgelopen weken als het gaat over de heiliging. En als je zo leest in onze Nederlandse vertaling vers 5, dood aan uw leden die op de aarde zijn, dan lijkt het wel alsof je zelf aan de slag moet om die oude mens eronder te krijgen, toch? En dat hoor je natuurlijk overal. Zeg, staat het toch, je moet je leden doden. Hè? En dat uitdoen van de oude mens. En het aandoen van de nieuwe mens. Het staat er toch zo vaak in onze Nederlandse vertaling. Dat we dat actief zelf moeten doen. Maar we hebben gezien wat de betekenis was. Daarom is uitleg zo nodig. Want anders dan zou Christus de rechtvaardiging verdiend hebben. Hij zou een voorschot hebben gegeven. Hij zou ons op de weg hebben gezet. En dan zouden wij zelf voor de heiliging moeten zorgen. Misschien nog zo af en toe met een correctie van Christus. Nee. Wij hebben gezien in het leven van de heiliging op Paulus de Colossense. En al Gods kinderen telkens weer terugwerpt. Op het kruis en op de opstanding van de Heere Jezus alleen. Paulus heeft niets anders gedaan dan te zeggen, Kolosse, als je Christus uit het oog verliest, dan ben je de weg kwijt. Dan dwaal je in onkunde. Daarom is onderwijs zo noodzakelijk. Niet alleen vanaf de kansel, maar ook het catechetisch onderwijs en de Bijbelkringen enzovoort. Zoveel als in ons is, zouden wij daar moeten zijn. Want het nieuwe leven heeft honger. Dat moet gevoed worden. Wil het gezond blijven. Wil het krachtig blijven. Onkunde is de baarmoeder van alle dwaling. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Dat is onze eerste gedachte, blijvend leren. Onze tweede gedachte, hartelijk zingen. Dat is het tweede gedeelte van vers 16. En u kan volgens het Grieks in alle wijsheid ook horen bij wat er volgt. Kan allebei, hè? Ik heb het nu eerst bij dat eerste gedeelte gedaan. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Zo staat dat ook in onze Bijbel, want dan staat er punt, komma. Maar in alle wijsheid kan ook, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, in alle wijsheid, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Dus het kan ook horen bij lerende en vermanende elkander. Wat betekent het dan? Nou, als Christus rijkelijk woont, het woord van Christus rijkelijk woont in het midden van de gemeente, dan is het dus niet zo dat we alleen vanaf de kansel onderwijs krijgen, maar dat er ook het verlangen is om elkaar te onderwijzen. En dat elkaar onderwijzen, dat krijgt hier handen en voeten in onze tekst, met psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens. Dus dan proberen we elkaar ook aan te sporen om nadere kennis van Christus te ontvangen, zodat de Heer Jezus ook schoner wordt in ons leven. Net als door middel van de prediking. Ook door middel van de onderlinge gesprekken. Of hier het zingen dus eigenlijk. Lerende en vermanende. Door middel van de psalmen, de lofzangen en de geestelijke liederen. Nou, eerst heeft Paulus het gehad over het woord, vers 16. En nu gaat het over het lied. Dus de gemeente komt ook samen om te zingen. Niet alleen om het woord te horen, maar ook om te zingen. Maar het woord centraal. Niet alleen in de prediking, catechese, bijbelkring, maar ook in het lied. Nou, daar kunnen we zo nog wel iets van leren, denk ik. Maar eerst die drie woorden die Paulus gebruikt. Hè? Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Zijn dat nu drie onderscheiden vormen van? Of is het onderscheid eigenlijk niet zo duidelijk? Is Paulus maar een beetje aan het herhalen? Het is uitermate lastig. Het onderscheid wat gemaakt wordt is dat het woordje psalmen vanuit de grondtekst te maken heeft met muziekinstrumenten, of vooral een tokkelinstrument. Dus als er een lied gezongen wordt met een harp bijvoorbeeld, dan zou het een psalm genoemd worden. En het woordje lofzang, dat heeft de betekenis in zich dat je vooral let op de tekst. Wat er gezongen wordt. Dus bij psalm denk je aan een getokkel, een instrument. En het woordje lofzang betekent van ja, maar je moet wel nadenken wat je zingt. En een geestelijk lied, nou, dat kan zijn een lied dat door de Heilige Geest wordt ingegeven. Maar er kan ook mee bedoeld worden, en dat lijkt me in dit verband misschien toch ook wat duidelijker, dat wij natuurlijk niet zomaar allerlei liedjes gaan zingen in de kerk. Een geestelijk lied heeft in dit verband alles te maken met het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. Nu is het sowieso al ongepast om popliederen te zingen of straatliedjes te zingen. Maar vaderlandse liederen mogen bijvoorbeeld natuurlijk wel gezongen worden. Maar of wij dat in het midden van de gemeente moeten doen? Nou ja, wij doen het één keer per jaar, het Wilhelmus. Ons vaderlandse lied. Maar begrijp u een geestelijk lied? Dat is een lied wat het woord tot inhoud heeft. Nou, als dit onderscheid dus klopt, als dat ook bedoeld is, dan kunnen wij daar natuurlijk wel wat uit leren. Psalmen laat ons dan zien dat onze liederen gerust begeleid mogen worden met instrumenten. Ja, en daar is dat schrift vol van. Ik denk alleen maar aan Psalm 150 of wat we gezongen hebben uit Psalm 92. Natuurlijk mogen er instrumenten zijn om de gemeentezang te begeleiden. Maar wij moeten wel oppassen. Het is wel de bedoeling dat het begeleiden blijft, want dan komt dat woordje lofzang. Laten we wel omdat we nog nadenken over wat we zingen. En dat we niet zomaar meegenomen worden door de melodie of door de samenzang die soms meer stemmen gezongen wordt, wat ik persoonlijk wel heel mooi vind. Of door allerlei muziekinstrumenten die de boventoon kunnen gaan voeren. En dat we eigenlijk afgeleid worden van de inhoud. En dat we dan komen bij een stuk sfeer en emotie. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus het woordje lofzang, dat wil zeggen, het gaat erom dat de inhoud verstaanbaar moet zijn. En dat we erover na kunnen denken. Nou, ik ga natuurlijk wel helemaal niet de discussie aan over ritmisch of niet ritmisch zingen. En hoe snel of hoe langzaam je moet zingen. Maar je moet wel nadenken. Je moet wel weten wat je zingt. Daar gaat het om. Of zoals de tekst verder zegt, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Is mijn hart erbij betrokken? Doe ik het voor de Heere? Of geldt voor ons zingen wat er staat in Amos? Dan zegt de Heere, doe dat getier toch alsjeblieft van voor mijn aangezicht weg. Dan walgt de Heere van onze vormelijk zingen en vormelijk spelen op de muziekinstrumenten, waar we veel meer onze eigen gevoelens centraal stellen dan dat we God loven en dat we Hem aanwijzen. Toch? Weet je nog wat hemelwerk was? U hebt ons gekocht. Misschien stelt dat woordje lofzang ons wel het meest schuldig uit de tekst. Denk ik nog na wat ik zing? De inhoud ervan. Ken ik dat? Is dat tot eer van de Heere? En geestelijke liederen. Het hoeven niet altijd de psalmen te zijn zoals wij die in de Bijbel hebben. Het mogen ook gezangen zijn. Maar, dat zeg ik gelijk, Calvijn zegt, wat kunnen we de Heere beter toezingen dan zijn eigen woord. We hebben toch een schitterende psalmenbundel. En natuurlijk, als we uitgezongen zijn, die 150 psalmen, als we ze helemaal doorleefd hebben met hart en ziel, als we ze geheel en al gezongen hebben, zoals dat woordje lofzang ons wil duidelijk maken, dan zouden we ook nog een gezang kunnen zingen, een goed gezang. Maar wat ik wel zie, in menig gezang gaat het alleen maar om de mens. En terwijl in de psalmen Gods soevereiniteit centraal gesteld wordt. Dat is wel een heel wezenlijk verschil. Ik zeg niet dat er geen goede gezangen zijn. Dat zeg ik niet. Tuurlijk zijn die er. Gelukkig wel. En ik zeg ook helemaal niet dat je geen gezangen mag zingen. Maar ik zeg wel dat er heel veel waardeloze gezangen zijn. En dat er heel veel bundels zijn. Waar alleen maar de mens centraal staat. En de melodie ons meeneemt en meesleept. En dat het sfeer gaat worden in plaats van het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zeg, wat was het fijn, hè? Dan zit je er mooi naast. Als het goed is, moeten we de kerk uitgaan. Wat is Christus schoon, hè? Ik heb weer iets van hem mogen zien. Dat, hè. Dus nog eens, ik heb niks tegen een goed gezang. Maar menig gezang is zo misleidend, dat we afgevoerd worden van de eer van God. En dat de mens met zijn emotie centraal staat. En daar moeten wij voor oppassen, met muziek of melodie. Dat de woorden niet verstaanbaar worden, maar verzwakt worden gemaakt. En dat wij opgezweept raken. In plaats van, en dat doen de psalmen, dat we klein worden, ombuigen voor de majesteit en de grootheid en de heerlijkheid van God. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. Nou, dat heb ik al wel eens vaker gezegd, hè? Dat kunnen wij leren van die Filistijnen. Want als ze hun aartsvijand Simson gevangen hebben genomen en hem de ogen hebben uitgegraven, dan houden ze dankdag in de tempel van Dagon. En dan zingen ze: u, Dagon, u hebt onze vijand in onze hand gegeven. Dat hebt u gedaan. Kijk, en dat staat hier in Oud-Nederlands. Zingende de Heer. Dus voor de Heer. We moeten hem op het oog hebben. Het gaat er niet om wie het hardst kan zingen in de gemeente. Het gaat er niet om wie het mooiste kan zingen in de gemeente. Voor de Heer. Voor zijn aangezicht. Het gaat om u, Heer. Met aangenaamheid. Dus wat zou de Heere er nu eigenlijk van vinden van mijn zinnen? Nou, dat kan ik je wel vertellen. In uw hart, daar kijkt hij naar. In uw hart. Ik heb Appie van Dam wel eens vaker aangehaald. Die jongen met het syndroom van Down. Het was nog gewoon erbarmelijk hoe die jongen zong. Want hij kon de wijs niet houden. Maar het kwam wel uit zijn hart. Daar kijkt de Heere naar. Niet dat we een mooie basten hebben. In uw hart. Dat zongen we uit Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Nou, het menen. Als het gaat over schuld, hè, boetepsalmen. Daar we de schuld op voelen in ons hart. Als we zingen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dat de Heere dan ziet, hè, dat we krediet hebben op de belofte. En dat we worstelen in die psalm om de vervulling van die belofte. Als we zingen, looft God in zijn gemeente alom. Loven betekent belijden. Dat we zijn naam dan ook belijden in het midden van de gemeente. U, Heere, u bent het. Er ligt daar een stuk schuld, hè. Dan kunnen we twisten of je een harp mag hebben of een orgel mag hebben in de kerk. We gaan nergens over. Maar God ziet ons hart aan. En als God ons hart aanziet, zouden we nog uit volle borst mee kunnen zingen. De Heere wil niet met de lippen alleen gediend worden. De dienst des Heeren moet een hartenzaak zijn. Lerende en vermanende elkander. Onderwijzen en vermanen. Dat betekent vertroosten. Bemoedigen. Versterken. We gaan naar onze laatste gedachte. Evangelisch doen. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. En al wat gij doet. Nou, Paulus heeft al het een en ander, ja, het een en ander al heel wat in dit hoofdstuk genoemd, hè? Al wat gij doet, 5. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. 8. Leg ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid enzovoort. 9. Lieg niet tegen elkander, u hebt de oude mens uitgedaan. 10. U hebt die nieuwe mens aangedaan. 12. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods de innerlijke bewegingen der barmhartigheid enzovoort. Dus er is al heel wat gedaan in het leven van de heiliging. Ja, ja, ze deden het aan de voeten van het kruis in Christus. En nu vat Paulus dit eigenlijk samen, hè. Hij zegt, ik heb maar een paar dingen aangewezen. Het leven van de heiliging is nog veel omvattender. En al wat gij doet, met woorden, als je spreekt met elkaar, of met werken, zonder woorden, in de praktijk, het leven van alle dag, alles wat je doet, met woorden of met werken. En nu gebruikt Paulus hier een vorm in het Grieks. Bij dat woordje doen, dat noemen we, mag je wel vergeten, maar dat noemen wij de conjunctivus. En die conjunctivus die zegt altijd in het Grieks niet helemaal zeker. Dat betekent dat natuurlijk niet ieder kind van God altijd alles doet. He, ik bedoel, als het gaat over die oude mens, de een die heeft veel meer te maken met die ene zonde en die ander met die andere zonde. De een die heeft bijvoorbeeld een zwak voor mooie vrouwen en een ander die heeft een zwak voor mooie dingen. Die denkt van, tjoh, dat kastje zou ik wel willen hebben of die auto zou ik wel willen hebben. En dat geldt ook voor dat nieuwe leven, voor het leven van de heiliging. En dan zeg je, de een die is wat meer in de liefde en de ander is wat meer, ja. Dus dat betekent dat woordje doen. Niet iedereen doet hetzelfde in de gemeente. In 1 Korinthe 12 en 14, dan zie je dat ene lichaam, en de een is een hand, en de ander is de voet, en de ander is weer het oog, dat, hè. We moeten ons maar nooit te veel spiegelen aan elkaar. Dat is ook soms in het gebed, hè. Dan geeft de Heer het ene kind van God hier een gebedsworsteling voor. En het andere kind van God worstelt daarmee. En dan moet je natuurlijk niet zeggen, ja, maar dan ben jij vergeten. Nee. Al wat gij doet. Maar samen ben je wel dat ene lichaam. En tegelijkertijd moeten wij onszelf niet overschatten in de gemeente. Misschien laten we inderdaad wel zonden liggen. Waar we tegen moeten strijden, dat kan, hè. Dat we wel die ene zonde vijand zijn. Terwijl we toch zomaar, ja, dat kan. Dat je soms zomaar eigenlijk die andere zonde meer ruimte geeft. En dat geldt ook wel in dat nieuwe leven, hè. Dat je misschien dan wel dat ene heel sterk in bent. De innerlijke beweging der barmhartigheid bijvoorbeeld. En dat je misschien op een ander moment wel weer veel zwakker bent. En dat wel weer laat liggen. En al wat gij doet. Dus aan de ene kant, één kind van God kan niet alles en hoeft ook niet alles te doen, want ze zijn samen dat ene lichaam van Christus. En aan de andere kant moeten wij ook scherp onszelf onderzoeken of we toch niet zonde toelaten in ons leven en dat we niet voor ons gemak andere dingen laten liggen. En al wat gij doet, er niet helemaal zeker van wie, wat hij doet en of hij het doet. Maar al wat gij doet, doet het alles in de naam van de Heere Jezus. Wat betekent dat? Nou, dat betekent niet namens, Maar dat betekent twee dingen. In het besef van de heerlijkheid van die naam. Zodat die naam niet om mijnentwil gelasterd wordt. En dat betekent ook dat wij het doen in de kracht van de Heer. Kijk, Peter zegt bijvoorbeeld in de naam van de Heer Jezus tegen die kreupelen, sta op en wandel. Of in de naam van de Heer Jezus, ga uit en dan moet de duivel uitgaan. Dus dat betekent ook dat die naam zo'n krachtige naam is. Nou, dat heeft denk ik vooral hier de betekenis in Colossenzen 3, toch? In de naam van de Heer Jezus. Want zonder Hem. Zonder Hem. Wat kan ik allemaal zonder de Heer Jezus? Ik kan zonder de Heer Jezus zoveel. Hè? Toch. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat wij zonder de Heer Jezus kunnen. Wat kunnen we zonder de Heere Jezus makkelijk zondigen, hè? Wat kunnen we zonder de Heere Jezus de Bijbel dichtlaten? Wat kunnen we zonder de Heere Jezus onvoorstelbare dingen doen? In het kwade. Hé, ben je wel eens bang geworden van jezelf? Dat je jezelf niet vertrouwt zonder Christus. Als je die kracht van de zonde in je voelt. Als je de kracht van die oude mens gewaar wordt in je leven, zonder Christus, gaat Simson naar Delila. Zonder Christus, pleegt David overspel. Zonder Christus, vermoordt Mozes de Egyptenaar. Ik vermag alle dingen in het kwade. Zonder Christus, ik ben nergens te goed voor. Onthoud dat goed. Al wat gij doet, doet het alles in de naam van de Heere Jezus. Jazeker. In het besef dat het een heerlijke naam is. Dat Hij het waard is, dat Hij allen geprezen wordt over heel de wereld. Maar vooral dat het een krachtige naam is. Sterke naam is. Als er geen geloofsverbinding is met die naam van Christus. Als ik niet teruggeworpen ben op dat kruis en de opstanding van de Heere Jezus, dan stelt mijn heiliging ten eenenmale niets voor. Weet je wat ze dan zeggen? Ja, die is zo vroom, hè, moet je zien. Gaat er geen ontzag voor ons uit. Maar als ik als een zondaar de voeten van het kruis lig en met tranen over mijn wangen vertel dat de zonde zo godonterend is. Ik ze daarom niet wil. Daar hebben ze ook in ons dorp respect voor als ze nergens aan doen. Nou kijk, en dan de vraag, hè, wanneer heb ik voor het laatst wat gedaan in de naam van Christus? Dus dat is eigenlijk niet anders, hè, dan dat ik zijn naam beleid voor de mens. Dat ik zeg, ik kan dat niet, of ik doe dat juist, om Christus wil. Het drukken van de voetstappen van Christus, in de naam van. Dat kan ook betekenen geregeerd door. Geregeerd door. En al wat gij doet met woorden, of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus. Dankende God en de Vader door Hem. Wat betekent dat hier nu eigenlijk? Dankende God en de Vader door Hem. Nou kijk, alles wat wij doen, in naam van de Heere Jezus, dan wordt God de Vader erdoor geëerd. En gedankt, daar gaat het om. Want uiteindelijk gaat het erom, ook in de gemeentezang, dat God geëerd wordt. En dat is hier ook zo. Alles wat wij doen, met woorden of met werken, Dat moeten wij doen in de naam van de Heere Jezus. Dat wil zeggen dat wij de Heere Jezus daarin erkennen. Dat wij hem nodig hebben. En dan danken wij God en de Vader door hem. Want hoe zouden wij anders tot de Vader kunnen naderen dan door hem? Maar danken, wat is dat ook alweer? Dat is denken aan. En wat zegt onze catechismus? Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Waarom? Omdat wij in het gebed komen tot hem. Bidden is hetzelfde als komen tot hem. Dus, wat is nu ware dankbaarheid? Dat wij komen bij de Heer. En dat we hem erkennen als de gever van alle goeds. Dat we hem als het ware bedanken door op onze knieën te liggen. En ons te verootmoedigen voor hem. Dat we zeggen, Heere, hier ben ik weer. Hoe ondankbaar zijn wij als we wegblijven bij hem. Je ziet het aan die 9 melaatsen die waren genezen. En die gingen terug naar hun vrouwen en naar hun kinderen. En ze vergaten de Heere Jezus. Danken de God en de Vader door hem. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we terugkeren tot God. Vroeger zeiden ze wel, teruggeleid in het vaderhart van God. God heeft zijn kinderen. Maar dat is de ware dankbaarheid. Dat ik als een kind terugkom. En nu zie je onze kinderen die worden groter en sterker. En ze gaan ons verlaten hopelijk in de weg van het huwelijk. En weet je. Geestelijke wasdom is dat je steeds kinderlijker wordt. En dat je steeds meer als het ware. In die armen en in die schoot van de Vader terechtkomt. Steeds afhankelijker en aanhankelijker leeft. En dat er eigenlijk alleen maar overblijft. Abba, Vader, door hem, buiten de Heere Jezus, is er geen gemeenschap met de Vader. Door hem. En dan nog iets en dan gaan we eindigen. Hè? Als wij nou door hem tot de Vader komen, dan komen wij nooit te vergeefs. Maar al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En al wat gij doet, doet het alles, weer een aansporing. Doet het alles, weer een aansporing. Net als in vers 16, wonen rijkelijk in u. Laten wij verlangen naar de hemel, waar nooit meer een aansporing nodig is, maar God eeuwig gedankt wordt. Amen. Psalm 84 vers 4, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84 vers 4. Heere, u zorgt ervoor dat het laatste stukje van de levensreis uw kinderen gedragen worden door u. Dat is oppas. In het begin liepen ze vaak zo hard. En toen wisten ze het allemaal zo goed. En ze deden het uit liefde voor u. Het wonder van de vergeving was zo groot dat ze u wat terug wilden geven. En toen werd het struikelen en vallen en opstaan. Weer struikelen. En uiteindelijk wel zo dat ze door u gedragen moesten worden. En sommigen uit de kerkgeschiedenis hebben die grote genade gehad dat ze gelijk door u gedragen werden. Die hebben zo machtig veel van u gezien en van het evangelie gezien. Als ze ook heel jong zijn weggenomen. Ze gaan van kracht tot kracht. Zij die een ootmoedig smeekgebed hebben. Die bedelen, leen mij een toegenegen oor. Zij die het uitroepen, ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Help me, Heer, ik kan haast niet meer lopen. Ondersteun mijn zwakke schreden. Ach, Heilige. Er blijft maar één naam over. Wat een wonder dat u uw kerk thuis draagt. Zo komen ze binnen. Door dat hemelen paarlenboord. Heere, geef ons ook nog honger en kracht om vanavond mee te luisteren of op te gaan. En verheerlijk uw naam onder ons. Dank voor alles wat u schonk. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 91 vers 7 is onze slotzang. Psalm 91 vers 7. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.